ongeluk gisteravond op de A44 bij Nieuw-Vennep waren drank en drugs in het spel. De man van 32 uit Oegstgeest, die na het ongeluk werd gearresteerd, had alcohol gebruikt. En ook testte die positief op het gebruik van cocaïne, amfetamine en metamfetamine. Het ongeluk op de A44 gebeurde toen de verdachte een andere auto wilde inhalen. Er vielen twee doden, een man van 66 en zijn vrouw van 62. Een derde betrokkenen raakte gewond. Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken. Indonesische reddingswerkers schatten dat er op Sulawesi nog 5000 mensen worden vermist. Na de aardbeving en het tsunami van 9 dagen geleden worden nog altijd doden uit het puin gehaald. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot 1763. De autoriteiten zeggen dat het zoeken in het rampgebied nog enkele dagen doorgaat. Donderdag willen ze stoppen met zoeken. Vermoed wordt dat veel mensen verzwolgen zijn doordat de grond aan de kust bij de stad Palu veranderde in drijfzand. Bij een ongeluk met een politieauto bij Purmerend zijn 2 agenten gewond geraakt. Ze waren vannacht onderweg naar een brand en vlogen uit de bocht. Een van de agenten leek er slecht aan toe te zijn. Later bleken de verwondingen mee te vallen. Bij het ongeluk in Purmerend waren geen andere auto's betrokken. In Eindhoven zijn 12 woningen ontruimd vanwege een brand in een vrachtwagen waar drugsafval in zat. Ongeveer 20 mensen moesten hun huis uit. Voor hen is tijdelijke opvang geregeld. De vrachtwagen is uitgebrand. Hij staat in de Offenbachlaan in het zuidwesten van Eindhoven. Volgens Omroep Brabant werd in dezelfde straat gisteravond ook al een vrachtwagen met drugsafval ontdekt. Die stond niet in brand, maar er lekten wel chemicaliën uit. Dan het weer nog. Op steeds meer plaatsen zon. In het zuidoosten nog wat langer bewolkt en het wordt ongeveer 15 graden. Ook morgen nog fris en vanaf dinsdag zonnig en warmer. Dit was het NOS Journaal.
Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.
Soulways Records presents the Soul Jazz Lounge. Het live jazz event in Amsterdam Zuidoost. Rochelle Hunsel en band nodigen jullie uit voor Night to Remember. Op vrijdag 26 oktober gaan de deuren van Cultureel Centrum Gouden Leeuw nummer 900 open voor A Jazzy Night Out. Het thema in oktober is Jazzy Gospel Vibes. Mijn gasten zijn Mr. Johnny Boston uit de UK en Miss Sandra Drakes uit de USA. 7 tot 8, dinner en drinks. En van 8 tot 11 is showtime. Wil jij erbij zijn? Koop je tickets op Eventbrite. Volg de Soul Jazz Lounge op Facebook en op Twitter. Join us in the Soul Jazz Lounge.
Wil jij Nederlands leren? Beter met de computer overweg? Of wil je leren goed om te gaan met geld? Kom dan naar het Leef- en Leerpunt op Oba Belmerplein. Het Leef- en Leerpunt is dé plek in de bibliotheek waar je terecht kunt met al je vragen over taal, rekenen en omgaan met de computer. Kom langs en ga gelijk aan de slag. Je vindt ons op Belmerplein 393 in Amsterdam Zuidoost. Meedoen is gratis. OBA, leef en leer.
Swammerdam. Hallo, je luistert naar Radio Swammerdam. Ik ben Thomas Batelaan. Je herkent mijn stem misschien niet, maar dat komt omdat ik echt kersvers ben. Het is mijn eerste aflevering en ik heb meteen maar alle goede raad in de wind geslagen en een uitgebreide reportage gemaakt. Het gaat over Hercules Segers. Dat is een etsenmaker uit de Gouden Eeuw met een soort twist. Gelukkig sta ik er in ieder geval live niet alleen voor, want ik heb hier de lieftallige Emma van Venen voor mij. Emma, heb jij wel eens een reportage gemaakt?
Ja, ik heb wel eens met Marie-Beth vorig jaar een reportage gemaakt over vogeltellen.
Oh,
en toen
wow.
Waren we op een zaterdagochtend heel erg vroeg ergens bij het Diemerbos met allemaal vogeltellers, met heel veel wind. Het was heel erg moeilijk op te nemen,
oh,
maar
wow.
Het was wel heel erg leuk.
Nou ja, goed. Dan sta ik er gelukkig niet alleen voor. We hebben natuurlijk ook een columnist, Bart van Herinkhuizen. Jij kent Hercules Segers al een beetje.
Ja, ik heb, 39 jaar geleden met hem kennis gemaakt.
Wauw, wauw. Ja, dat is in ieder geval al langer dan ik, want ik ben pas deze zomer begonnen. Nou, heel interessant figuur dus, want hij komt eigenlijk uit de Gouden Eeuw. Maar dan denk je natuurlijk allemaal soort van saaie zwart-wit plaatjes met VOC-figuren erop. Het zijn ook etsen, dat maakt het ook niet makkelijker. Maar wat hij doet is hij gooit er allemaal soort van bizarre donkere kleuren overheen, waardoor het allemaal super mysterieus wordt. Het zijn ook eigenlijk alleen maar landschappen, hele desolate landschappen, soms een boom of twee. En ik vond het eigenlijk heel interessant hoe hij op een gegeven moment in vergetelheid is geraakt en toen weer herontdekt is. Dat noem je met een soort chique woord nachtleben. Dat betekent dat je, ja, dat is naleven. Dus je gaat bestuderen hoe een kunstenaar en hoe iemands kunst door de geschiedenis heen ontvangen is door verschillende mensen. Nou ja, daar heb ik dus een reportage over gemaakt met de geweldige kunstgeschiedenis specialist Mireille Cornelis. Die doet er onderzoek naar en die heeft zelfs een tentoonstelling gemaakt over Segers. En om te kijken hoe die nu nog doorwerkt met de componist Elmer Schoenberger. Hij schrijft ook heel veel over muziek, maar hij gaat dus ook een stuk componeren over Hercules Segers. Ik zou zeggen, start de repo maar in. Hercules Segers werd geboren in 1590. Of een jaartje eerder, het is maar net wie het vraagt. Behalve zijn etsen hebben we weinig over van Segers. We weten dat hij in zijn jeugd in de leer is gegaan bij de schilder Gillis van Koningslo. We weten ook dat Koningslo stierf toen Hercules 17 was. Wat er daarna gebeurde, moeten we aan elkaar knopen aan de hand van zijn prenten, latere geschriften en sumiere administratiedocumenten. In ieder geval heeft hij zich in de tijd na Koningslo's dood ontpopt als meester etser. Waar hij dat geleerd heeft, weet niemand.
Nou goed, ja, ik ben Mireille Cornelis. Ik werk momenteel aan de Universiteit van Utrecht. Ik ben kunsthistoricus. Ik ben 28 jaar, dus ik ben nog niet zo heel erg lang afgestudeerd. Ik heb mij gespecialiseerd in eigenlijk twee gebieden. Voornamelijk prenten en tekeningen, 16e, 17e eeuw. En moderne grafische kunst. En ik heb tijdens mijn jonge carrière dat eigenlijk geprobeerd te combineren. En dat is ook een van de redenen dat wij hier dus zijn.
Hoe je etsen maakt, dat weet ik ook niet. Maar Mireille Cornelis wel.
Sowieso als je een prent wil maken, wat je nodig hebt is een koperplaatje. Mm-hmm. Ik heb er een voor je meegenomen.
We horen hem.
En nou ja, eigenlijk stel je wil een gravure maken, dat is dus dat je direct in de koperplaat zou werken met een burijn. Dat is een ontzettend moeilijke techniek. Je hebt ontzettend veel kracht voor nodig, specialisme. Veel kunstenaars besteden dat dan dus ook uit aan andere echte plaatsnijders. Maar wat het fijn is met een ets, is dat je dus niet direct op de plaat hoeft te werken. Dus wat je hebt, is je hebt een koperen plaat, zoals deze hier. En wat je dan doet, is je brengt een etsgrond daarop aan. En die etsgrond zou de plaat moeten beschermen tegen bijvoorbeeld zuur. Wat de kunstenaar vervolgens doet, is dat hij met een heel scherpe naald, een etsnaald, gaat een tekening maken. Dus je hoeft dus niet, als je dat doet, in het koper zelf te drukken, maar alleen op dat beschermende laagje. En dat kras je dan langzaam weg, maak je een klein tekeningetje. Nou, dan vervolgens, als dat gedaan is, leg je het in een zuurbad. En dat zuren, dat is het eigenlijke etsen. Dus het zuur bijt weg hetgeen wat jij dus weg hebt gehaald in die etsgrond. Dus je maakt gewoon een tekeningetje. Je kunt zelfs een beetje schetsen, een beetje knoeien en kliederen. En dat zuur doet het werk. Dus je hoeft niet met alle kracht in die plaat te gaan werken. Nou, vervolgens, als het dus gezuurd is, dan haal je het uit dat etsbad. En dan maak je het schoon en dan zijn de lijnen dus echt in die koperplaat uitgebeten. Nou, dan hoef je alleen nog maar inkt erin te wrijven, slijf vervolgens de plaat af. Dat betekent dat je de inkt die overtollig is weer afhaalt en kun je het door een drukker halen eigenlijk. En dan heb je je eigen etsje.
En dan kun je er gewoon zoveel van maken als je er zelf wil?
In principe wel, maar een ets is wel iets gevoeliger dan bijvoorbeeld een gravure of een houtsnede. Je kunt van een ets best prima 200 afdrukken maken. Maar het hangt heel erg af hoe dik de lijn is, hoe stabiel die is. En of je bijvoorbeeld ook droge naald hebt toegepast. Droge naald, zal ik je uitleggen. Dat is dus wanneer je met een etsnaald of een ander scherp voorwerp direct in de plaat krast. Maar dan hoef je dus niet te snijden, maar je krast. En als je krast, rult dat koper een beetje op. En daar blijft inkt aan zitten. Dus je krijgt als effect een heel mooi mooie, zachte, doezelige lijn eigenlijk. En dat is droge naald. Rembrandt is heel beroemd bijvoorbeeld om zijn droge naald te etsen. Dus die combinatie kun je doen. Maar als je met droge naald bijvoorbeeld werkt, dan zijn eigenlijk vooral de eerste 20 afdrukken heel mooi. En daarna wordt het een beetje plat gedrukt, dus is dat minder mooi.
In de 16e eeuw waren prenten heel populair. Omdat je ze kon reproduceren in tegenstelling tot schilderijen, had bijna elke middenstandsfamilie wel een album met prenten. Je kon ze overal wel krijgen, omdat ze zo veelvuldig gemaakt en gedrukt werden.
Nu, in de 17e eeuw, wat dan meestal gedaan werd, is dat gewoon met zwarte inkt gedrukt werd op wit papier. Dat is eigenlijk hetgene wat je het meest ziet in de 17e eeuw. Maar je ziet meteen dat ze ergens iets anders doet. Kijk, haal ik bijvoorbeeld deze prent erbij. Dan zie je dat dit niet gedrukt is op papier, maar op doek.
Oh ja, een schilderijtje eigenlijk.
Precies, ja. En een van de eerste biografen van Hercules Segers, Samuel van Hoogstraten, die beschreef ook inderdaad dat hij drukte op doek. En hij drukte eigenlijk schilderij. En dat is ook eigenlijk wat we hier een beetje zien. En nou ja, die biografie die gaat eigenlijk nog veel verder. Want dat is een heel vreemd verhaal over een miskende kunstenaar die heel arm was. En dus uit wanhoop drukte op alles wat hij kon vinden. Maar het is waarschijnlijk juist zo dat Segers dit heel slim bedacht heeft. En dat hij echt op zoek was naar een soort van snelle productiemethode van
ja, dat verkoopt natuurlijk ook gewoon heel goed. We zien het hier ook in het winkeltje. Dat al die soort reproducties op doek, die gaan ook heel hard.
Precies, ja. Ja, en maar goed, dus dat zie je. Hij drukt op papier, maar hij drukt ook op verschillende soorten doek. Hij drukt op linnen, hij drukt op katoen. Ja, het lijkt inderdaad net alsof het was op alles wat hij kon vinden. Nou, en dan als je dus die drie naast elkaar zet, dan zie je ook nog wat hij heel andere dingen doet. Namelijk, hij drukt niet gewoon met zwart op wit, maar hij drukt ook met kleur. Dus hij gebruikt niet gewoon zwarte inkt, maar hij gebruikt ook verschillende soorten verven als drukinkt. Verschillende soorten kleuren. De ene keer drukt hij met blauw, de andere keer drukt hij met bruin. Met roze heb ik ook al een keer gezien. Ja, het is meer een soort van rood eigenlijk, maar het verkleurt ook over de jaren.
Ah, ja.
Dus dat doet hij en vervolgens werkt hij die prentjes ook nog op. Dus hij gaat met een penseel, maakt er echt een heel atmosferisch landschap van. En bijvoorbeeld als je naar een ander landschap kijkt, dat ik hier heb neergezet. Dan heeft Segers het zo opgewerkt dat het, en dat is dus eigenlijk gewoon een prent. Maar hij heeft dus met penseel, heeft hij de rotsformaties nog wat bruiner gemaakt. En hoe verder je in het landschap gaat, hoe blauwer het wordt. Echt een atmosferisch perspectief met een mooie blauwe lucht. En dan heb je eigenlijk in principe gewoon een soort gedrukt schilderij in je bezit.
Ja, het doet me heel erg denken aan van die zwart-wit foto's uit zeg maar, het begin van de 20e eeuw die dan eigenlijk die dan ingekleurd zijn.
Ja,
dat
ja.
Je, zo, je ziet de donkere lijn eronder en er zit een soort wat falere kleur overheen. Ja.
Het werd op zich wel vaker gedaan in de 17e eeuw of ook in de 16e al wel, dat dus prentjes gedrukt werden en dat echt professionele kleurders dat dus kleurden. Maar wat Segers dus doet, gaat een stapje verder. Hij doet alles zelf en hij probeert echt in kleur te drukken. En als een bizarre is hij gaan experimenteren.
Krijg je dan ook dan krijg je zeg maar een uniek schilderij per
schilderij. Een unieke prent. En dat is heel bijzonder. Hij heeft dus elke prent zo bewerkt dat het een uniek werk is. En dat deed hij op verschillende manieren. Dus enerzijds door een verschillende ondergrond te hebben, dus op papier en op doeken. Anderzijds door verschillende kleuren inkt en verf te gebruiken bij het drukken. Vervolgens om het verschillende nog op te werken. Maar hij heeft nog meer gekke dingen gedaan. Wat hij ook wel heeft gedaan is namelijk het landschap zelf. Dus wanneer het eenmaal gedrukt is, het papier bij te snijden. Ik heb hier even geen extreem voorbeeld, maar je kunt het met deze drie al wel een beetje zien. Dat ze eindigen niet exact op hetzelfde punt. Kijk, hier is een beetje rots weg. Hier is rots weg, wat je hier weer verder ziet. Dus op zo'n manier maakt hij elke keer ook weer een soort van nieuwe kadrering, als het ware, van zijn landschap. Waardoor elk landschapje echt uniek is. Er zijn ook exemplaren bekend waar hij gewoon bijna meer van de helft van de prent heeft weggesneden. Maar dan krijg je gewoon een nieuw werk. En dat is het bizarre aan zijn werk. Alles is uniek, elke prent. Ik heb hier drie prentjes voor je uitgezet. En dat wat we zien is eigenlijk een heel typisch landschap voor Segers. Zoals gezegd, hij maakte eigenlijk vooral veel rotslandschappen. Maar hij heeft ook al een paar stillevens gemaakt. Twee religieuze voorstellingen. Maar ook heel rustige, serene landschappen met bomen. Wat je hier bijvoorbeeld ook al eerder hebt gezien. Een heel leeg landschap met twee boompjes. Verder zie je niks. Maar hij is vooral beroemd geworden om zijn grillige rotsformaties. En daarvan heb ik er één voor je gelegd. Wat je dus eigenlijk bij zijn prenten meestal ziet, En ik zal er even eentje pakken en naar voren halen. Kijken we dus naar dit landschap. Dat is heel typisch. Wat we zien is dat eigenlijk je blik in het landschap wordt eerst geblokkeerd eigenlijk door andere grote rotsblokken. Soms dan staat er opeens een boom ervoor, vaak een dode, omgevallen boom. Dus eerst wordt je blik in het landschap belemmerd. Maar vervolgens als je gaat kijken, dan kun je bijvoorbeeld een pad ontwaren. En als je hier heel goed kijkt, dan zie je een pad dat gaat verder het landschap in. En wanneer het verder het landschap ingaat, zie je eerst een grote vlakke met hier en daar een klein huisje. En die vlakte die is weer omgeven door die grillige rotsformaties. En het lijkt wel een soort doods landschap, er groeit bijna niks. Maar hoe beter je gaat kijken, hoe meer je ziet. Bijvoorbeeld, dit is echt heel bizar. Als je hier kijkt, wat zie je daar?
Zijn dat mannetjes? Hele kleine mannetjes? Of?
Ja, ja. Er zijn heel kleine mensfiguurtjes getekend.
Wow.
Hier staan er twee, daar heeft eentje een stok vast. En die lopen iets verder het landschap in. Dus zij begeleiden eigenlijk jouw blik nog verder. Maar doordat het zulke kleine mensjes zijn, wordt dus dat landschap wordt dus nog immenser, groter en leeg.
Niet. En ze zijn helemaal niet zo gedetailleerd. Het zijn gewoon een soort. Je zou niet weten dat mensen zijn als je niet eventjes naar kijkt.
Ja, eigenlijk moet je deze prent ook met een loepje bekijken. Dat maakt het nog spannender. Mm. Ja, dus dat is een van de typische aspecten van Zegers landschappen. Nou, vervolgens, we zien hier dus drie van hetzelfde motief naast elkaar. En daarmee bedoel ik dus, hè, hij had dus een plaat, zo'n koperen plaat. Mm-hmm. En daar heeft hij verschillende afdrukken van gemaakt.
Ja, bijna alsof je een soort van foto neemt en dan gewoon 10 keer uitknipt op verschillende manieren en dat dan allemaal op Instagram zet, allemaal verschillende filtertjes opdoet.
Ja, nou zo. Ja, filtertjes, ja.
Lijkt het een beetje
ja,
op.
Ja, precies. Want je ziet ook echt het ene landschap, dat lijkt wel een soort ochtendlandschap. Of dit is echt een soort van avondschemering wat je daar ziet. Dat lijkt wel zonsopkomst. Sommige zijn niet helemaal opgewerkt, maar dat lijkt een soort van zomerse namiddag. Dus hij maakt echt atmosferische werken.
Ja, door dat donkere heeft het ook echt een soort, bijna een soort dromerigheid, van die, dat je niet weet welke tijd van de dag het is. Je wordt een beetje gedesoriënteerd door, vind ik zelf. Want dat is wel een beetje een namiddag dan. Maar dit soort landschap, is dat dan 's nachts? Is het 's avonds? Je kunt wel heel veel zien. Is het een soort night vision? Het is allemaal heel, heel bizar allemaal.
Ja, je kunt je vast ook wel voorstellen dat de surrealisten zich heel erg voelden aangetrokken tot dit werk. Want bijvoorbeeld het landschap daar verderop, dat is eigenlijk gedrukt met blauwe inkt. Mm-hmm. Maar de achtergrond is een beetje roze, waardoor eigenlijk het hele geheel een soort van roze-blauwige indruk maakt. En ja, dat is heel, heel vreemd. Er zijn ook afdrukken bekend die alleen maar blauw zijn. Dan heb je een hele blauwe print met een blauwe lucht, een blauwe achtergrond, een blauw opgewerkt. Alles blauw, blauw, blauw. Dus dat is een soort van, ja, Max Ernst in, dat we in de 17e eeuw toch.
Ja, echt.
Van Hercules' dood weten we al even weinig als van zijn leven. We weten niet eens precies wanneer hij stierf. Het zal ergens tussen 1633 en 40 geweest zijn. Hij is dus niet veel ouder geworden dan 50. Maar alles wat ik over zijn dood kan vinden is speculatie. Het verhaal wat ik overal aantref is van Samuel van Hoogstraten, 40 jaar na Zegers dood opgetekend in een traktaat over het lot van de kunstenaar. Zegers vertoonde een plaat als zijn uiterste proefstuk aan een kunstkoper te Amsterdam. Hij veilde het voor erg weinig geld. Maar wat gebeurde er? De koopman klaagde dat zijn werken geen waarde hadden, zodat de ellendige Hercules ontroostbaar met zijn plaat naar huis moest. En nadat hij een paar prenten daar had gedrukt, sneed hij die zelf aan stukken, terwijl hij zei dat er nog liefhebbers komen zouden die 4 maal meer voor een afdruk geven zouden als hij voor de hele plaat had willen krijgen. En zo is het ook gebeurd. Want naderhand is er voor elke prent 16 dukaten betaald. En ze waren heel snel uitverkocht. Maar die arme Hercules had er niets aan. Want hoewel hij zelfs op zijn hemden en de lakens van zijn bed was begonnen te schilderen en drukken, hij drukte namelijk ook schilderij, bleef hij in uiterste armoede met zijn hele gezin. Zijn bedroefde vrouw klaagde uiteindelijk dat alles wat er van stof was in het huis verschilderd of verdrukt was. Dat nam de mistroostige Hercules zo ter harte dat hij ten einde raad zijn droefheid in de wijn wilde smoren. Op een avond had hij zich buiten zijn gewoonte beschonken, kwam thuis, viel van de trap en stierf. Hoogstraten beweert dat Zegers in zijn eigen tijd heel impopulair en miskend was. Een koopman vond het verkopen niet eens waard. Was Zegers werk echt zo verguisd in zijn eigen tijd?
Hij is tijdens zijn leven wel bekend geweest. Er zijn ook echt schilderijen bekend. Hij heeft ook schilderijen gemaakt die voor hoge bedragen verkocht zijn. Bij Rembrandt was hij nog bekend. Rembrandt had bijvoorbeeld in zijn bezit 8 schilderijen van Zegers. Dat is heel veel. Als je kijkt naar de rest van zijn collectie, hoeveel hij van één meester had. Hij had waarschijnlijk ook prenten in het bezit en zelfs een etsplaat van Zegers. En je ziet dat Rembrandt en zijn leerlingen echt beïnvloed zijn door Zegers. Dus hij was toen nog bekend en hij is eigenlijk na Rembrandt gewoon vergeten. Het heeft met meerdere dingen waarschijnlijk te maken. Waarschijnlijk omdat zijn werk gewoon niet veel zichtbaar was. Het ging op een gegeven moment verloren onder andere namen wat betreft zijn schilderijen. Mm. En de meeste prenten zullen toch in Alba zijn bewaard. En degene die aan de wand hingen zijn al verloren gegaan.
Ja, want prenten bewaar je normaal in een soort fotoalbum eigenlijk, maar dan met prentjes.
Dat is wel de beste manier, ja. Als er te veel licht op komt, dan binnen 20 jaar is je prentje weg.
Waar zijn al die prenten eigenlijk heen? Hoe kon zoiets, wat zo wijd verspreid was als voetbalplaatjes, nu zo zeldzaam zijn?
In totaal zijn er maar 184 werken van Zegers bekend op prenten. Dus er zijn nu 18 schilderijen aan hem toegeschreven en 184 prenten. En die prenten zijn gemaakt van 53 motieven. Dus wat bekend is, dat we dus 53 verschillende verbeeldingen kennen. Dus hij had waarschijnlijk 53 platen. Misschien had hij er meer of minder. Je weet niet wat er verloren is gegaan. En dat betekent dus dat we van elke plaat nog maar een gemiddelde hebben van 3 prentjes per plaat. Oh. In plaats van de meeste kunstenaars zou je dus nog wel 100 of zo hebben vandaag de dag. En van Zegers dus per plaat maar 3. Of sommige dus uniek. Van sommige afdrukken hebben we nog maar 1 exemplaar.
Oh, wauw. En zijn die dan een soort van verloren gegaan? Of
ja, dat is de speculatie. Het kan best wel zijn dat als zijn prenten inderdaad als schilderijtjes werden behandeld en aan de wand werden gehangen, dan binnen 20 jaar, zoals ik al zei, is het niet meer mooi. Of met de mode ook. Het wordt gewoon ook wel weggegooid dan. Dus het zou best wel kunnen dat er ontzettend veel meer was. Maar het kan ook zijn dat dit meer een heel erg uit de hand gelopen experiment is geweest.
Tussen 1700 en 1800 is er niets geschreven over Hercules Zegers. Zijn prenten verdwenen in lades en kasten. Zijn schilderijen werden aan anderen toegeschreven. Hij was uitgewist. Maar in de 19e eeuw steekt zijn werk de kop weer op.
Ja, in de 19e eeuw heeft er waarschijnlijk mee te maken dat in de 19e eeuw opnieuw interesse kwam in de grafische kunsten. Er zijn grafici gaan zoeken naar echt goede, bijzondere voorgangers. Dus bijvoorbeeld Rembrandt werd toen ontzettend hergewaardeerd om zijn etsen in de 19e eeuw. Maar ook Zegers werd dus herontdekt vanwege zijn bizarre technieken. Maar ook als je kijkt naar deze landschappen, dan kun je ook begrijpen dat die 19e eeuwse romantici ontzettend geraakt werden door dit soort formaties en dit soort composities van landschappen.
Ja,
en die leegte die erin zit, het lijkt een beetje op Caspar David Friedrich.
Ja, exact.
Zegers landschappen doen mij denken aan die van 200 jaar later. Die grote lege rotsformaties zijn ontzettend populair. Het gevoel überhaupt van overmeesterd worden door de natuur.
Bijvoorbeeld hier een prentje erbij pakken. Kijk, wat dus die romantische geest waarschijnlijk heel spannend vond aan zijn werk, is inderdaad dus die blokkades als het ware van rotsformaties. En dan zo'n weg wat je naar het landschap verderop in het vergezicht brengt. Maar als je goed kijkt, zie je dus ook hier niet alleen die grillige rotsformaties, maar ook bulderende watervallen. En je gezicht spatten als je met je neus op zo'n prent zit.
Nou, waar heeft hij dat dan gezien? Want hij woont toch gewoon in Nederland?
Ja, we weten niet of Zegers echt gereisd heeft. Het is heel onwaarschijnlijk dat hij naar Italië is geweest. Het Het is onwaarschijnlijk dat hij überhaupt voorbij België is geweest. Er is een schilderij van hem bekend met een zicht op Brussel. En voor de rest is er te weinig bewijs om te zeggen dat hij ergens is geweest buiten de Nederlanden. Zijn er ontzettend veel kunsthistorici geweest die geprobeerd hebben aan de hand van zijn etsen dus te kijken waar hij zou kunnen zijn geweest. Sommigen zeiden, nee, ik herken die piek, dat zijn de Alpen. maar het heeft een heel eigen leven, is dat gaan leiden. Zelfs het boek van Teun de Vries bijvoorbeeld, die heeft een roman geschreven. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Die roman heet De Bergreis. Kijk, je ziet, die print heeft hij als cover gebruikt. Ah, en het grappige is dat Teun de Vries dus een hele roman heeft geschreven over hoe zegers verlangden naar bergen. En dus echt probeerden die bergen te bereiken. Maar hij bereikte ze nooit. Want hij had een heel akelige vrouw. En hij was zelf heel zielig en verdrietig en melancholisch. En maar dat zijn dus ideeën die ontstaan zijn aan de hand van die romantische beelden eigenlijk van zegers. Dus puur te kijken naar die vreemde rotsformaties hebben mensen dus hele verhalen bedacht om zijn leven. En gedacht dat hij ook daadwerkelijk een beetje gestoord was eigenlijk. En dat zie je ook wel een beetje ook al in die biografie van Samuel van Hoogstraat. Die schrijft dus dat niemand hem begreep. Niemand wilde zijn prent of schilderijtjes kopen. En uiteindelijk was hij zo arm dat hij dus al zijn hemden en beddengoed moest gaan verdrukken. En hij was zo verdrietig dat hij ook zijn vrouw zoveel verdriet aandeed, dat hij dus zijn toevlucht in de wijn vond.
Oh, God.
En uiteindelijk is hij dus tegen zijn gewoonte in, dat wel, is hij dronken geworden en is hij van de trap afgevallen en stierf.
Van Hoogstraten's traktaat over de dood van Hercules Zegers toont een miskend genie, het tragische lijden van de kunstenaar. Dat idee komt enorm op in de romantiek en speelt nog steeds een rol in ons eigen beeld van kunstenaars.
Een soort van prefiguratie van Gogh. Want we kennen dat niet zo compleet uit die tijd zoals Zegers beschreven wordt. Hè? Echt een miskend genie die pas na zijn dood erkenning vond. En Van Hoogstraten gebruikt dat om eigenlijk andere kunstenaars een hart onder de riem te steken. Zo van, doe je best, wie weet wat je na je dood nog wel bekend.
Vandaar dat het natuurlijk in de 19e eeuw ook populair werd.
Precies.
Dat narratief is echt heel erg, de 19e eeuw is heel dramatisch, romantisch. Het lijden van de kunstenaar.
Voilà, precies zo. In de 19e eeuw zie je ook dat bijvoorbeeld het leven van Michelangelo opeens helemaal omschreven werd als ook een miskend genie die eenzaam zat te werken. Niemand mocht hem storen. Maar hij was geniaal. Nou, en Zegers past daar perfect in. Echt, hij paste perfect in het idee van modern kunstenaarschap. Zijn landschappen pasten in de romantische ideeën van die tijd. De technieken van zijn etsen waren mysterieus. Net zo mysterieus als de man zelf. Dus hij paste daar perfect bij. En daarom zie je dus ook dat na die herontdekking in de 19e eeuw, dat opeens alle kunstenaars, maar ook dichters, componisten, filmmakers, dat ze met hen weglopen. Ja, en Samuel van Hoogstraten schreef ook dat hij dus die waardering uiteindelijk kreeg na zijn dood, zoals hij die ook verdiende en altijd zou verdienen. En dat is ook wat veel kunstenaars later ook hadden. Die hadden het gevoel dat Zegers weer opnieuw de aandacht verdiende. En die arme kunstenaar die zo verdrietig overleden was. En wat waarschijnlijk helemaal niet zo was. Dat hij was waarschijnlijk niet helemaal zo mislukt en verdrietig. En hij had juist een heel goed netwerk. En weet dat hij ook heel vaak getuige is geweest bij rechtszaken of andere officiële dingen.
Ah ja, dus hij had wel echt een hoge positie.
Prima positie. Ah ja. Hij was kunstenaar, maar hij was ook kunsthandelaar.
Dus hij was niet extreem arm.
Weten we niet zeker. Het gebeurde wel vaker. Rembrandt ging ook failliet. Veel kunstenaars in die tijd en andere mensen ook die investeerden. Ja, dat gaat wel eens fout. Het zou kunnen. We weten het niet. Het kan ook best zijn dat hij inderdaad dronken van de trap viel. Wie weet. Maar dat weten we dus allemaal niet. Maar het leuke is dat dus door die biografie en door die vervreemdende lege landschappen mensen dus juist tot hem aangetrokken werden. Dus...
Ja, want het is eigenlijk ook een beetje een soort van verschrikkelijk, al die landschappen. Het is zo desolaat, zo eenzaam. Maar goed, dat gevoel is dan misschien in zijn tijd een beetje miskend of niet super populair om lekker in je albumpje te plakken.
Je kunt eigenlijk zeggen dat we altijd al romantisch zijn geweest. En eigenlijk daar kun je ook wel zeggen dat in de 17e eeuw en ook de eind 16e eeuw was al wel een zekere liefde voor zulke landschappen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar landschappen van Breugel bijvoorbeeld, of boslandschappen van Koningslo. Er waren al meerdere landschappen die zo leeg waren. Of tekeningen van Hendrik Goltzius. Maar Zegers neemt het een stapje verder.
Ja,
En in een tijd dat ook gewoon lieflijke, aantrekkelijke, appetijtelijke landschapjes in trek waren. Die je gewoon eigenlijk na je boodschappen als het ware kon kopen en mee naar huis kon nemen. En wat hij dan doet is hij gaat terug op die oudere Vlaamse tradities van het weergeven van heel woeste berglandschappen met wandelaars daarin. Maar alles doet hij een tikje extremer.
Aan het staartje van de 19e eeuw komt het eerste grote werk van Sigmund Freud uit. De droomduiding. Hierin introduceert Freud de cruciale aspecten van de psychoanalyse. Een manier om de onbewuste processen van de menselijke geest te ontdekken, soms door middel van dromen. De psychoanalyse heeft grote invloed op de kunst in de 20e eeuw, die ook op zoek gaat naar dat onderbewuste. Automatische kunst wordt bijvoorbeeld populair. Dat betekent dat je zoveel mogelijk probeert te doen wat je geest je ingeeft, zonder te filteren of dat wel klopt met de werkelijkheid. Die psychologische blik heeft ook invloed op hoe je naar oudere kunst kijkt. En natuurlijk zijn Zegers bizarre prenten heel gretig geanalyseerd. Met name de Etse landschap met scheepstakkenlage is hier vruchtbare grond voor.
We kijken nu naar een prent, een heel bizarre prent van weer een rondse landschap, maar met allemaal soort van rare lijntjes eroverheen. Soort schip of zo, een soort scheepsboeg bijna.
Klopt, ja. Wat je hier ziet is eigenlijk inderdaad een typisch Zegeriaans landschap. Dus we zien weer rotsformaties in de voorgrond, waardoor je niet direct het landschap in kunt kijken. Maar vervolgens een vergezicht met in de verte een meer waar echt een enorme waterval weer naar beneden stort. Je ziet in het dal een heel klein molentje. Wat een gekke plek is voor zo'n molentje. Waarschijnlijk kan die nooit een zuchtje wind vangen. En dan zien we hier een kleine wandelaar naar boven komen. Dat is eigenlijk een heel typisch Zegerslandschap. Maar het gekke is inderdaad, in de rechterbovenhoek zie je allemaal lijnen. En wat je hier dus ziet is een enorm zeil van een schip. Een scheepstakkelage. Want wat hier het geval is, een scheepstakkelage zijn dus die scheepstouwen en dergelijke van een zeilschip. Ah, ja. En wat we hier zien is dat Zegers heeft een plaat hergebruikt. Hij had waarschijnlijk een veel grotere plaat waarop een groot schip te zien was. Blijkbaar was hij niet zo tevreden met dat schip en heeft hij volgens de plaat in stukken gesneden. En vandaag de dag kennen we nog drie motieven waarin een stukje schip zit. Dus dat kun je ook wel een beetje soort van in elkaar passen en dan heb je een stukje schip. En het meest grappige wat ik hiervan vind is dat ook Samuel van Hoogstraten schreef dat Zegers was dus een miskend genie. Hè? Mm-hmm. En hij ging met een heel mooie plaat ging die naar een drukker om dat te verkopen. En ach, wat wilde nou, zegt Samuel van Hoogstraten, niemand wilde het kopen. Ze wilden zelfs de koperwaarde niet betalen van zijn plaat. Dus Zegers ging naar huis en hij was boos en hij sneed het in stukken. Pakte vervolgens één stuk van zijn plaat en zei, later zal één zo'n afdruk meer waard zijn dan de hele plaat.
Oh, wow.
Dus dat is een heel romantisch mooi verhaal. Maar ja. Je ziet dus echt dat hij een plaat heeft, een stuk heeft gesneden en heeft hergebruikt. Maar wat doet hij dus? Normaal gesproken bij zo'n koperplaat kun je je foutjes en dergelijke kun je gewoon weghalen. Je kunt het eruit schrapen, vervolgens weer polijsten en je hebt gewoon weer een plaat die je kunt gebruiken. Zegers doet dat niet. Hij laat het gewoon staan. En soms kan ook een scheepstakkelage opeens een boom worden of iets anders. En hier laat hij het gewoon een beetje zweven in het landschap. Waardoor het net lijkt alsof het inderdaad een soort van surrealistisch landschap is.
Ja, alsof een soort droom is. Er is gewoon een heel, ja, voor Hercules Zegers normaal wel een beetje bizar landschap. Met een soort enorm gevaarte in de lucht. In een soort schets, op een soort schetsmanier weergegeven. Heel, heel raar. Ja. En dat heeft hij dan niet weggehaald. Dat had hij dus gewoon kunnen doen.
Ja, waarschijnlijk wel, ja. En dat heeft hij dus laten staan. En daarom is dit ook een prent geweest die ontzettend veel invloed heeft gehad op schrijvers, op dichters. Maar ook bijvoorbeeld op Werner Herzog, de filmmaker. En ook bijvoorbeeld Willem Frenger, daar hebben we ook een boek van meegenomen. Mm-hmm. Die heeft heel veel geschreven over Zegers. En zoals ik al had gezegd, die heeft dus geprobeerd het leven van Zegers eruit te halen. En dat heeft ook veel navolging gehad, ook onder surrealistische schrijvers. En één surrealistische auteur, Karel Einstein, die heeft deze prent zo geïnterpreteerd dat Zegers was volgens hem gevangen als het ware in zijn eigen landschappen. En dat kleine wandelaartje dat je hier ziet met een stok, hij zegt dat is geen stok, dat is eigenlijk ook een touw dat verbonden is aan dat schip. En dat is Zegers' manier om te ontsnappen uit zijn eigen gevangenis.
Wauw.
Zo vergaande interpretaties. En dus daarom, je kunt je voorstellen dat kunstenaars als Max Ernst en nog veel anderen, dat die echt hierdoor geraakt werden. En dus ook dichters en dichters hebben hier, meerdere dichters hebben hier gedichten over geschreven, over die combinatie van rotslandschappen en scheepstakkelage. Bijvoorbeeld is de dichter Hans Faverie, die heeft een gedicht geschreven over exact deze prent. En dat hebben we ook meegenomen, dat gedicht.
Ja, zal ik dat even voorlezen, gewoon voor de luisteraars thuis?
Graag.
Rotslandschap met scheepstakkelage. Wat moet de plaatsing hier van een windmolen? Scheepstakkelage zonder schip. Speerdrager met speer. Twee regels verwijderen. Verwijderd. Ik kan de scheepswrakken ruiken. Vijf voor de schrappen. Geschrapt. Ooit zo geschonden? Ja, antwoordde ik. Ooit zo geschonden.
Dankjewel.
Ja.
Nou, wat ik dus zo bijzonder vind aan dit gedicht is dat Fari was sowieso echt geraakt door de etskunst van Zegers. En op een gegeven moment ontmoeten ze elkaar eigenlijk. Faverij die gebruikt de leegte van het blad echt als onderdeel van zijn poëzie. En Zegers doet dat soms ook. De leegte van die landschappen is even belangrijk als hetgeen dat gevuld is. Ja, dus de leegte boven die enorme rotsformaties die onderstrepen nog is de eigenlijke verborgen leegte als het ware in het landschap, met die kleine poppetjes die daar dus aan het dwalen zijn. En wat hij hier doet is hij dicht hier, Faverij, die dicht hier alsof hij ook aan het etsen is. Hè? Dus hij zegt ook dat hij het gedicht heeft meerdere versies. En op een gegeven moment uit de eerste versie schrapt hij regels. En het leuke is dat hij dus in het gedicht die regels geschrapt heeft, maar noemt dat hij die geschrapt heeft. Dus hij zegt hier bijvoorbeeld speerdragen met speer. Dat gaat dus over die wandelaar in dit landschap met een stok. En dan zegt hij twee regels verwijderen. Verwijderd. Dus hij laat hetgeen dat hij verwijderd heeft, als het ware, toch zien. En dat doet Zegers ook. Zegers hergebruikt eerdere motieven. Faverij hergebruikt eerdere motieven. En dat is echt een nieuw hoofdstuk ook, eigenlijk in die zusterlijke relatie tussen de dichtkunst en de schilderkunst en de etskunst in dit geval. Hè. Dus dat een kunstenaar en een dichter elkaar over die eeuwen heen ontmoeten en dat de dichter gaat dichten als ware hij aan het etsen was. En nou, dat was voor mij echt een geweldige ontdekking om zo te, voor mezelf dan om zo te vinden.
Ja, je ziet ook in dat gedicht zie je ook gewoon twee witregels waar er dus eerst regels stonden. Heeft hij gewoon het laten staan dat er iets had moeten staan. Maar hij heeft niet, het is niet één gedicht aan elkaar, maar er zitten een soort van gaatjes in, een beetje zoals er zo'n schip, een soort spookschip boven dat landschap zit. Van, het is weggehaald, de prent bestaat niet meer, maar we hebben het wel laten zitten. Dat is ook wat er zo enorm, wat je er zo intrekt. Dat je er dus, je ziet Hercules Zegers aan het werk, wie hij ook mogen zijn.
Ja, nee, maar je hebt helemaal gelijk. Je ziet Zegers echt aan het werk. Hij heeft ook heel veel prenten waarbij je nog sporen ziet van mislukkingen. Hij probeert af en toe zijn etsnaald uit, of hij speelt met het zuur en het gaat een beetje fout. Of het afdekvernis was toch niet zo goed als had moeten zijn. Nou, dat gebeurt wel vaker. Natuurlijk gaat het wat mis als je aan het etsen bent. Want ja, het is heel veel toeval. Hè? Hoe lang laat je iets in het zuur liggen? Hoe diep gaat dat het uitbijten wel of niet? En de meeste kunstenaars, als er zoiets misgaat of ze proberen even hun naald uit, dan halen ze dat later weer weg. Hè, dat polijsten ze netjes. Of voilà, je hebt een heel mooi zwart-wit prentje zonder foutjes. Maar Zegers niet, die omarmt die fout en hij laat het gewoon zien. Zo zijn er ook landschappen. Ik zal je zo meteen even laten zien. Zo is er ook een landschap waarbij dus je ziet dan weer zo'n heel grillig rotsformatie. En dan opeens in de lucht lijkt het alsof er een enorme zon is. En, of een maan misschien. En ja, je denkt, ja, wat is dat nou? Je ziet dat het niet getekend is door lijnen. Het lijkt daar tot toeval daar te zijn. Maar het brengt echt iets extra's naar het landschap toe. Maar wat is daar nou gebeurd? Die zuurbestendige laag was niet goed genoeg. En het zuur heeft een cirkeltje uitgebeten. En in plaats van dat dus weg te halen, laat Zegers het staan. En wordt het een onderdeel van zijn landschap. Dus hij laat het toeval toe in zijn werk. En dat is iets wat je echt pas in de 20e eeuw ziet. Bijvoorbeeld bij kunstenaars als Max Ernst of noem maar een paar andere surrealisten. Die maken ook gebruik van het toeval. En toen zij dus ook werk hebben gezien van Zegers, nou, dat is alsof je een broeder ontmoet, zeg maar, die eeuwen voor jou is geleefd. En die begrijpt wat jij aan het doen bent. Weet je, dat, zo voelen de meeste kunstenaars zich ook. Ze voelen zich begrepen door iemand anders. Ja, ze zijn niet meer alleen. Zoals bijvoorbeeld Werner Herzog, filmmaker, heeft dat ook zo gezien. Hij voelde zich alleen, hij zag het werk van Zegers. En hij had het gevoel, zei hij, dat een broer hem aanraakte. En dat hij een hand op zijn schouder legde, zodat hij wist, ik ben niet meer alleen. En dat is Segers, die invloed gaat heel diep.
Ik ben Elmer Schoenberger. Ik denk dat als mensen mij kennen, dat ze me in de eerste plaats zullen kennen als schrijver over muziek. Ik ben van oorsprong muzikoloog van opleiding, hoewel ik ook een conservatoriumopleiding, piano heb gestudeerd en compositie heb gestudeerd. Maar dat is allemaal heel erg lang geleden, want mijn studietijd valt in eind jaren 60, begin jaren 70. Reken maar uit. Ik ben ook componist en dat ben ik de laatste 20 jaar meer dan ik daarvoor geweest ben. En werk heb nu eigenlijk altijd wel een stuk onderhanden. Nou, is dat voldoende informatie?
Dit is dus Elmer Schoenberger. Hij gaat een stuk componeren over Segers.
Ik werk aan een stuk dat uit 8 delen gaat bestaan. En ik heb elk van de 8 delen opgehangen aan een van de etsen. En die keuze heb ik op mijn ruggengraat gemaakt. Er moet een soort afwisseling zijn. Meer en minder kleur. Ik heb dat niet beredeneerd. Ik heb dat op mijn ruggengraat gedaan. En op een gegeven moment heb je zoveel plaatje. Nee, dan zou die beter zijn, die beter zijn. En bij het gedicht van Hans Favri, dat gaat over één specifiek werk. Daar moet natuurlijk dat werk bij. Ja, en zo ben ik tot tot deze 8. Een paar beroemden ook erbij, die ook mensen die misschien wat minder bekend zijn met het werk, die kans maken om dat bekend te worden. Ik overigens de Larix, dat is echt een prent die ook heel veel gekopieerd is en ook tot heel veel nieuw werk heeft geïnspireerd. Die mocht niet ontbreken.
Kunt u daar misschien specifiek iets over zeggen? Wat dat is en hoe dat
ziet? Die Larix is, ik vind hem, wat zal ik zeggen? Je ziet dus bewolde, zou ik gaan zeggen. Een grote, rijzige, lange, bewolde boom. Een soort wollige substantie die eromheen is. Maar die wolligheid is tegelijkertijd heel precies en heel subtiel. Waardoor die boom mij en dat heb ik met meer prenten van Segers. En dat heeft dikwijls met de kleurgebruik te maken. Mij ook weer aan Japanse kunst doet denken. Er zijn, bijvoorbeeld deze tekening die u toevallig hiervoor ligt. De manier waarop die gekleurd zijn. Want Segers, een van zijn de dingen waarin hij zich heeft onderscheiden, is dat hij zijn prenten als schilderijen ging, of zijn etsen als schilderijen behandelde, ze verfde en ze kleuren gaf. Die kleuren doen me bijvoorbeeld aan Hokusai denken. Ik weet niet of, er zullen vast meer mensen dat gezien hebben, maar, en ik hou heel erg van dat werk van Hokusai en andere Japanse kunst uit die tijd. Dus dat is voor mij ook meteen een En vervolgens, inhoudelijk zou ik gaan zeggen, de leegte van de landschappen, die spreekt, die is mij heel nabij. Een van mijn favoriete gedichten is een gedicht van de Zweedse dichter Lars Gustafsson. Dat heet Doelloos dwalen in een langzaam donker wordend landschap, als ik het goed citeer. En dat is eigenlijk wat ik in deze, dat is een soort sensatie die ik in dit werk tegenkom. Het verdwijnen in een landschap, sowieso het verdwijnen is een onderwerp, heb ik gemerkt in mijn werk de laatste jaren. Ik heb, behalve dat ik muziek componeer, ook romans geschreven. En alle drie de romans die ik geschreven heb de laatste 15 jaar gaan eigenlijk over verdwijnen, over personage dat uiteindelijk in het niets oplost. Op verschillende manieren gebeurt dat. En ook in de tekstkeuze van mijn composities blijkt dat wel steeds een onderwerp te zijn. Dus ja, het landschap als ding om in te verdwijnen en om in op te gaan en in te verdwalen, dat ligt op een of andere manier, en daar wil ik verder niet over psychologiseren, dat ligt dicht bij me.
Hoe behandel je dit werk, dit soort landschappen, behandelen jullie die expliciet in je muziek? Of
ja, dat is een vraag waar ik natuurlijk eerder mee te maken heb gehad toen ik het een stuk over Giacometti maakte. Want hoe ga je proberen wat je ziet te vertalen in muziek? Ik heb daar natuurlijk al een tijd over nagedacht. En ik denk dat je daar heel terughoudend in moet zijn. Dat is snel, wordt altijd heel erg naïef. Dus doe dat niet. Probeer vertrouw op je affiniteit. Dat heb ik bij Giacometti ook gedaan. Vertrouw op je affiniteit met het werk. En vertrouw daardoor op dat er daardoor... Dat er iets van het herkenbare gevoel, zal ik maar zeggen, in je werk tot uiting zal komen, je eigen werk tot uiting zal komen. En verder natuurlijk de tekstkeuze is in dit geval een hele belangrijke, want die is heel direct op Zegers geïnspireerd. Die is reflecteerd op Zegers weliswaar, maar niet op een betogende manier zoals net ook al zei, een bijna poëtische manier zoals Mr. Elder over schrijft. En tegelijkertijd heel concreet, want hij heeft het ook over een graveerpen. En dat vind ik altijd wel mooi, als ook een beetje het concrete ambacht zichtbaar, zichtbaar wordt. Verder heb ik denk wel steeds na... Ik heb nog twee delen te gaan en... Misschien dat ik ga proberen, ik heb er, denk er al een hele tijd over na, ik weet niet of me dat echt gaat lukken, om een deel te maken dat dicht loopt op een manier waarop het werk van Zeger zo dicht kan lopen met al die lijntjes en lijntjes en lijntjes en lijntjes. Muziek gaat natuurlijk van links naar rechts, van nul naar zoveel minuten, gaat door de tijd heen. En elk moment is een moment. En een schilderij is natuurlijk, of een grafiek, of beeldende kunst, is natuurlijk een heel ander ding. Dat zie je vanuit het geheel. En vanuit het geheel focus je op details. En dat is ook onderzoek naar gedaan hoe het oog kijkt. Dat is een heel ander ding dan luisteren.
Ja, ik wilde u eigenlijk vragen hoe u verhoudt tot de kunstgeschiedenis.
Ja.
Wat doet u daar? Wat doet u anders in? Wat is het eigenlijk verschil tussen uw creatieve benadering, ja, en een meer historische benadering?
Ja, ik ben natuurlijk ben ik van huis uit muzikoloog of ben ik van huis uit muzikus? Als mij naar mijn beroep gevraagd wordt, dan hangt het eigenlijk altijd vanaf wie het vraagt. En elke keer zeg ik ben componist en schrijver. En elke keer zeg ik ben schrijver en componist. En soms zeg ik ben muzikoloog. En als componist en als schrijver is mijn benadering... Heb ik een vrije benadering? Voel ik me niet verplicht om me aan filologische, correcte details te houden? Maar als ik gebruik maak van de geschiedenis, zoals ik in dit geval doe, en niet alleen van de geschiedenis van de beeldende kunst, maar ook van de muziekgeschiedenis, dan wil ik me er wel op een heldere manier toe verhouden.
Dus waar Mireille Cornelis heel erg op zoek gaat naar specifieke historische details, laat u dat eigenlijk over aan de meer wetenschappelijke mensen en gaat u zelf meer een soort van op zoek naar een karakter? Gaat u dan op zoek naar een karakter van Hercules Zegers bijvoorbeeld?
Ja, ik denk dat ik op zoek ga naar het karakter of het wezen of de essentie of... Dat waarvan ik in ieder geval denk dat het de essentie is. Ik zoek het ontmoetingspunt. Wat ik net zei, het verdwijnen in landschappen, in lege landschappen, is iets dat me los van Hercules Zegers bezighoudt. Zelfs als zou blijken dat die leegheid van de landschappen volkomen bijkomstig is, voor mij is het een essentie van Zegers. En dan zou het mij niet zoveel uitmaken als een kunsthistoricus zou zeggen, nou, maar oorspronkelijk waren die landschappen vol met mensen, alleen die zijn, iemand heeft ze uitgegumd of ze... Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ja.
Ik verhoud me tot het werk op een bepaalde manier en de manier waarop ik me ertoe verhoud, dat probeer ik kan niet eens zich hoorbaar maken. Want ik weet zeker dat als je iemand muziek laat horen en je zegt erbij, het is daar en daarop geïnspireerd, dan kan iemand het misschien herkennen. Maar ik denk niet heel gauw dat je een stuk van Block Boys van zeg je dat stukje iets?
Nee, helemaal niet.
Van Richard Rijnvals. Dat is helemaal heel streng op het werk van Joseph Beuys gebaseerd. Ik denk niet als je dat stuk aan iemand laat horen en zegt het niet bij, dat hij dan zal denken, god, dat is natuurlijk op. Maar dat vind ik ook niet belangrijk. Dat is uiteindelijk moet zo'n stuk en moet de muziek ook op eigen benen kunnen staan. Maar ik denk wel dat de eigenheid van de muziek dank verschuldigd is aan haar bron van inspiratie. En dat is in dit geval Segers.
Nou, dat was de repo van mij, Thomas Batelaan. Ik ben hier in de studio met Emma van Venen en Bart van Herikhuizen. Hebben jullie opmerkingen?
Nou, mooie reportage.
Heel mooi. En vooral dat we ondertussen stiekem de hele tijd allemaal kunstboeken aan het bekijken waren, waarvan we vast nog plaatjes ergens op zullen zetten later.
Ja, dat is wel de bedoeling. Ik zou in ieder geval zeggen, Google nu alvast naar Hercules Segers. Als je dat nog niet gedaan hebt, het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat je dat nog niet hebt gedaan. Maar Bart van Herikhuizen, jij hebt een column geschreven.
Die ga ik voorlezen.
Ja, doe dat maar.
Een paar jaar geleden werd ik uitgenodigd om toe te treden tot het kleine groepje mensen dat bij Tourbeurt in dit programma, Zwammerdam, een zogenaamde column mag voorlezen. Ik vond dat een hele eer en dat vind ik nog steeds. Wat de luisteraar misschien niet weet, is hoe het onderwerp van de uitzending en de expertise van de columnist door de redacteuren bij elkaar worden gebracht. Dat gebeurt namelijk helemaal niet. Aan het begin van het seizoen stelt de eindredacteur een schema op. De columnisten laten weten of ze op de voorgestelde zondagen beschikbaar zijn. En niemand heeft enig idee van wie bij welk onderwerp terecht zal komen. Vaak zijn de thema's dan nog helemaal niet bekend. Zo kon het gebeuren dat ik werd ingepland bij twee geologen die alles wisten over de bodemschatten van de maan. Als socioloog kon ik daar niets aan toevoegen, maar gelukkig kon ik het hebben over samenzweringstheorieën volgens welke er helemaal nooit mensen op de maan zijn geweest. De geologen keken mij erg verbaasd aan. Soms ligt het onderwerp in het verlengde van je eigen proefschrift. Dan heb je een makkelijke zondagmorgen. Maar een enkele keer is het een match made in hell. En dan kan de columnist altijd nog een tekst voordragen over iets dat niet in de uitzending centraal staat, maar waar hij zich bijvoorbeeld heel boos over heeft gemaakt. Dat tegenwoordig sociologie bachelor in het Engels wordt gegeven, van A tot Z bijvoorbeeld. Maar goed, met deze uitzending is het heel anders gegaan. In juli had Thomas Batelaan al laten weten dat hij zijn eerste uitzending voor Zwammerdam wilde wijden aan Hercules Segers. En toen de redacteuren, in het bijzonder Emma, mij dat vertelde tijdens een zonnige picknick in het Vondelpark, riep ik met enige hartstocht: oh, alsjeblieft, mag ik dan de column uitspreken? Want ik ben zo'n bewonderaar van het werk van Hercules Segers. En vandaar dat ik hier nu zit. Ik weet nog precies de dag en de plek waarop ik Hercules Segers voor het eerst onder ogen kreeg en door zijn werk werd overweldigd. Blown away, zeggen ze in het Engels. En ze voelden dat ook aan, alsof ik omver werd geblazen. De datum was zaterdag, 5 januari 1980. En de plek was Blackwells in Oxford. Er was namelijk in dat stadje een tweedaagse conferentie georganiseerd onder de titel The Civilizing Process and Figurational Sociology. De wereldberoemde socioloog Norbert Elias was een van de aanwezigen. Anthony Giddens was er ook. En ik ontmoette er de godsdienstsocioloog Brian Wilson. Op de middag van de eerste dag vond ik de sprekers niet erg interessant en ik sloop weg uit de congreszaal en maakte een wandeling door het steenkoude Oxford in de heldere winterzon. Dat was een ernstige fout. Want later hoorde ik dat ik, dankzij mijn gespijbel, een belangrijke discussie was misgelopen. Terwijl het debat aan de gang was, stond ik op de kunstboekenafdeling van een van de mooiste boekwinkels op aarde, en dat is nog altijd het geval, Blackwell's Bookshop. Ik pakte wat boeken uit de kast, wierp een blik op de tafel met recente uitgaves, en toen viel mijn oog op een boek dat enkele maanden eerder verschenen was, in 1979 dus, en dat was het boek Hercules Segers, geschreven door John Rowlands, die toen de conservator was van het prentenkabinet van het British Museum. Het bevatte 40 reproducties in kleur van de kleurenetsen van Segers en nog eens 75 afbeeldingen in zwart-wit. Ik ben van die dag, 39 jaar geleden, nu bijna alles vergeten. Maar het moment dat ik begon te bladeren in het boek van Segers Edson is in mijn geheugen gegrift. Ik stond als aan de grond genageld. Een metafoor die zich niet goed verdraagt met de uitdrukking blown away. Maar toch klopt het wel. Het gebeurde namelijk allebei tegelijkertijd. Er was het ogenblikkelijke besef dat ik iets had gevonden dat de rest van mijn leven bij me zou blijven. Dat me troost zou bieden. Waarop ik vanaf deze dag altijd zou kunnen terugvallen. Wat ik niet voelde was, dit heeft altijd al bestaan en waarom wist ik dat niet? Waarom heeft niemand mij dat verteld? Wat ik voelde was eerder het tegendeel. Ik heb eigenlijk mijn hele leven al geweten dat dit er was en nu zie ik het in het echt. Een paar jaar later kwam ik in het eerste hoofdstuk van De Omweg naar Santiago van C.S. Notenboom een zinnetje tegen dat me herinnerde aan mijn kennismaking met Hercules Segers. Dit is waar ik over ga. Ik betaalde voor het boek 15 pond, wat toen 75 gulden was. En een uur later nam ik weer braaf plaats in de conferentiezaal naast mijn collega Bram van Stolk. En toen gebeurde er iets dat ik me ook nog precies herinner, omdat ik er zo verbaasd over was. Bram van Stolk, die helaas niet meer leeft, was een hele knappe en gevoelige socioloog met een erudite kennis van de schilderkunst. Toen de ene spreker plaatsmaakte voor de andere, haalde ik mijn aanwinst uit mijn tas en liet het boek vol trots zien aan Bram. Hij bladerde het vluchtig door, gaf het me terug, terwijl hij fluisterde: ja, mooi, Hercules Segers. Ik begreep er niets van. Waarom moest Bram niet naar adem happen? Waarom viel hij niet van ontroering van zijn stoel? Deze ervaring heb ik vaak later ook opgedaan. Er blijken veel mensen te bestaan die niet snappen wat je ziet in die gekleurde plaatjes van lege landschappen. En het blijkt ook niet goed uit te leggen. Wij sociologen houden niet zo van die romantische nadruk op grote meesters, briljante individuele kunstenaars, genieën, helden. Wij wijzen erop dat ook de grootste vernieuwers deel uitmaken van collectieven, dat ze elkaar beïnvloeden, scholen vormen, gefinancierd worden door kapitaalkrachtige mecenas, ze anticiperen op de reacties van hun publiek, dat ze soms verwennen en soms hooghartig verachten. Kortom, dat ze deel uitmaken van netwerken. En vandaar dat je het werk van de grote kunstenaars, dat je in het werk van de grote kunstenaars altijd de trekken van de samenleving waarin ze actief waren, kunt herkennen. Ze zijn, of ze dat nu willen of niet, kinderen van hun tijd, van hun plaats, van hun klasse. De Duitse landschapsschilders die begin 19e eeuw met hun schildersezel de natuur introkken om woeste bergmassieven en liefelijke valleien vast te leggen, hoorde bij een snel industrialiserende en urbaniserende samenleving waarin die natuur al flink werd teruggedrongen. Je hoeft geen geharnaste Marxist te zijn om te beseffen dat je kunstwerken moet bezien in de context van de tijd waarin ze ontstonden. Het bijzondere van Hercules Segers is dat hij lijkt weg te glibberen uit die categorieënstelsels van de sociologen. De kenner ziet ongetwijfeld dat zijn werk moet zijn ontstaan in de eerste decennia van de 17e eeuw. Maar hij is evengoed een bondgenoot van de 19e eeuwse Japanse prentenmaker Hokusai, zoals Elmer Schönberger er net terecht opmerkte. Of van de Utrechtse meester etser Charles Donker, geboren in 1940. Wiens platen uit de omgeving van Fort Rijnauwen ruiken naar Hercules Segers. Mireille Cornelis zegt dat Segers soms zijn fouten omarmde. Een onbedoeld gaatje op de etsplaat blijft behouden en dan lijkt het wel een zon. Een schip uit de vorige versie, dat nu in de hemel lijkt te zweven, had hij heel goed kunnen weghalen, maar dat deed hij niet. Hij liet het staan, om welke reden dan ook. En dat deed me toen ineens denken aan het nummer Bob Dylan's 115th Dream op het album Bringing It All Back Home. Dylan zet in, maar de band volgt hem niet. De producer, Bob Wilson, moet heel hard lachen. Iemand roept, take two. En dan sluiten de muzici precies op het goede moment bij de zanger aan en loopt het nummer als een trein. Waarom besloot Dylan om die valse start te handhaven op de vinylplaat zoals die in de winkel werd verkocht? Nog nooit had iemand in de jazz of in de popmuziek op de uiteindelijke productie zo'n misser laten staan. Maar het maakte op Dylan's fans, waar ik toe behoorde in die tijd en nog steeds, een diepe indruk. Het gaf de plaat de spontaniteit van een live concert. Het nam het steriele van een studioopname weg. Ineens begreep de luisteraar dat die lui ontzettend veel plezier hadden gehad bij het opnemen van dit album. Het is de kunst om van een fout een vondst te maken. Het was een fout om te spijbelen bij een belangrijke sociologenconferentie. Maar die fout leverde me wel een vondst op die mijn leven veranderde en mooier maakte.
Dankjewel Bart. Dankjewel Emma.
Dankjewel luisteraars. En natuurlijk dankjewel Mireille Cornelis en Elmer Schoenberg voor de interviews. Ik vond het heel spannend, mijn eerste aflevering. En heel goed dat die column nog een nodige nuance aanbracht in de soort romantische visie die we hier hebben neergezet. Goed. Dankjewel voor het luisteren.
Met het NOS-journaal.